Onze hulp is in de naam des Heren, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die niet laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader en van Christus Jezus de Heren door de Heilige Geest. Amen. Gemeente, ons loflied is uit Psalm 92, het eerste en tweede vers. Laat ons de rustdag wijden met psalmen tot Gods eer. Psalm 92, 1 en 2. We zingen Psalm 25, het achtste vers, naar de wet des Heren. Zie op mij in gunst van boven. Psalm 25, vers 8. Gemeente, wij stellen ons nu allen eerst in het licht van Gods heilige wet. En we horen zijn gebod en ook zijn belofte. Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis, uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van wat boven in de hemel is, nog van wat onder op de aarde is, nog van wat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen. Want ik, de Heere uw God, ben een naijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekende kinderen aan het derde en aan het vierde geslacht van hen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult gij geen werk doen, gij nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echt breken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren het huis van uw naaste. Gij zult niet begeren de vrouw van uw naaste. Nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. Deze 10 woorden vinden wij vervuld in het ene woord van Christus als hij tot ons spreekt. Hoor Israël, de Heere onze God is een enig Heere. En gij zult de Heere uw God lief hebben uit geheel uw hart en uit geheel uw ziel en uit geheel uw verstand en uit geheel uw kracht. Dit is het eerste gebod. En het tweede, aan dit gelijk is dit, gij zult uw naaste lief hebben als uzelf. Er is geen ander gebod groter dan deze. Amen. Laat ons gemeente samen bidden. Groot en heilig God, in de naam van uw Zoon roepen wij u aan. En vragen we u dat we in dit uur iets anders mogen zien, iets anders mogen ervaren, dan de dingen van elke dag ons nabij brengen. Dat we op deze plaats en in deze tijd van de zondagmorgen die gij hebt afgezonderd tot uw dienst, allen mogen komen tot dat diep geheimenis van de ontmoeting met u. Wij sluiten de ogen, we hebben de handen gevouwen. Daarmee willen wij voor u belijden dat wij machteloos zijn van onszelf om dit werk tot stand te brengen. En dat onze ogen het niet zien in de zichtbare dingen. Dat geheim, als gij de mens wilt ontmoeten, het geheim van uw woord. Wij vragen u dat we mogen luisteren. En daarom bidden wij om te komen tot de stilte van het verborgene, dat we uw stem werkelijk horen en dat ze doordringt tot in de diepste lagen van ons bestaan. Wij van onze kant belijden u dat de onreinheid van ons leven de ontmoeting onmogelijk maakt. Wij brengen dit tot u en komen zoals we zijn. Ons leven zoals het geweest is, en zoals gij het kent, weten dan wij zelf of een ander het van ons weet. Gij die ons doorgrondt tot in de diepten. O God, gij heilig en rechtvaardig God, wil ons aannemen in genade. In Christus uw Zoon, in vergeving en verzoening. Wil ons met onze kinderen zo aannemen, dat wij gereinigd en vernieuwd mogen komen tot het nieuwe van het leven dat gij deze dag bereid hebt, het nieuwe vanuit uzelf. Gij die de heilige zijt, de God die leeft van het geven, die leeft van het liefhebben, wil ons liefhebben en beminnen vanuit uw verbond, uw beloften, de grootheid van uw naam. U bidden wij dat deze kerkdienst voor ons zo midden tussen het werk of in onze vakantie betekenen mag. Een moment van lofprijzing en aanbidding. Van het verheffen van ons leven tot op het niveau van de lofprijzing. Daar waar een mens zijn adem mag gebruiken om u te loven, te danken, aan te roepen. Met de vogelen des hemels, met heel uw schepping. Dat deze kerkdienst een getuigenis mag zijn in het laatste van de dagen. Van het koninkrijk dat komt. Dat het rijk van de boze verwoest worden. En het koninkrijk van Jezus Christus in ons midden gebouwd en versterkt. Dat bidden wij u in zijn naam. Wil ons met uw geest vervullen. En door uw geest doen spreken en horen. Tot uw lof, gij Vader, Zoon en Heilige Geest. Amen. Gemeente, de schriftlezing. Eerst de lezing uit het Oude Testament, Psalm 62. De 62ste psalm. Psalm van David voor opperzangmeester over Jedutun. Immers is mijn ziel stil tot God, van hem is mijn heil. Immers is hij mijn rotssteen en mijn heil, mijn hoogvertrek. Ik zal niet grotelijks wankelen. Hoe lang zult ge kwaad aanstichten tegen een man? Gij allen zult gedood worden. Ge zult zijn als een ingebogen wand, een aangestoten muur. Zij beraadslagen slechts om hem van zijn hoogheid te verstoten. Ze hebben behagen in leugen. Met hun mond zegenen zij, maar met hun binnenste vloeken zij. Doch gij, o mijn ziel, zwijg, Gode, want van hem is mijn verwachting. Hij is immers mijn rotssteen en mijn heil, mijn hoog vertrek. Ik zal niet wankelen. In God is mijn heil en mijn eer. De rotssteen van mijn sterkte, mijn toevlucht is in God. Vertrouw op hem te alle tijden, o gij volk. Stort uw hart uit voor zijn aangezicht. God is onze toevlucht. Immers zijn de gewone lieden ijdelheid, de grote lieden zijn leugen. In de weegschaal opgewogen zouden ze samen lichter zijn dan de ijdelheid. Vertrouw niet op onderdrukking, nog op roverij. Word niet ijdel als het vermogen overvloedig aanwast. En zet er u het hart niet op. God heeft één ding gesproken. Ik heb dit tweemaal gehoord. Dat de sterkte Godes is. En de goede tierenheid, o Heere, is uwe. Want gij zult een ieder vergelden naar zijn werk. Hier eindigt onze eerste lezing. Uit het Nieuwe Testament, de brief van Paulus, de gemeente van Korinthe, de tweede brief. Hoofdstuk 5, 2 Korinthe 5. Want wij weten dat zo ons aardse huis van deze tabernakel gebroken wordt, wij een gebouw van God hebben, een huis niet met handen gemaakt, maar eeuwig in de hemelen. Want ook in deze zuchten wij, verlangende met onze woonsteden die uit de hemel is, overkleed te worden. Zo wij ook bekleed en niet naakt zullen gevonden worden. Want ook wij die in deze tabernakel zijn, zuchten bezwaard zijn. Aangezien wij niet ontkleed, maar overkleed willen worden, opdat het sterfelijke door het leven verslonden worden. Die ons nu hiertoe bereid heeft, is God, die ons ook het onderpand des geestes gegeven heeft. We hebben dan altijd goede moed en weten dat wij inwonenden in het lichaam uitwonen van de Heere. Want wij wandelen door geloof en niet door aanschouwen. Maar we hebben goede moed en hebben meer behagen om uit het lichaam uit te wonen en bij de Heere in te wonen. Daarom zijn we ook zeer begeerig, het zij inwonende, zij uitwonende, om hem wel behagelijk te zijn. Want wij allen moeten geopenbaard worden voor de rechterstoel van Christus, opdat een ieder wegdragen hetgeen door het lichaam geschiet nadat hij gedaan heeft, het zij goed, het zij kwaad. Wij dan, wetende de schrik des Heren, bewegen de mensen tot het geloof en zijn goden openbaar geworden. Doch ik hoop ook in uw gewetens geopenbaard te zijn. Want wij prijzen onszelf u niet weer aan, maar wij geven u oorzaak van roem over ons, opdat gij stof zoudt hebben tegen hen die in het aangezicht roemen en niet in het hart. Want het zij dat wij uitzinnig zijn, we zijn het goden. Het zij dat wij gematigd van zinnen zijn, wij zijn het u. Want de liefde van Christus dringt ons. Als die dit horen, dat indien één voor allen gestorven is, zij dan allen gestorven zijn. En hij is voor allen gestorven, opdat zij die leven niet meer voor zichzelf zouden leven, maar voor hem die voor hen gestorven en opgewekt is. Zo dan, wij kennen van nu aan niemand naar het vlees, en indien wij ook Christus naar het vlees gekend hebben, nochtans kennen wij hem nu niet meer naar het vlees. Zo dan, indien iemand in Christus is, die is een nieuw schepsel. Het oude is voorbij gegaan. Ziet, het is alles nieuw geworden. En al deze dingen zijn uit God, die ons met zichzelf verzoend heeft door Jezus Christus en ons de bediening der verzoening gegeven heeft. Want God was in Christus de wereld met zichzelf verzoenende, hun zonden hun niet toerekenende, en heeft het woord der verzoening in ons gelegd. Zo zijn we dan gezanten van Christus wegen, alsof God door ons bad. Wij bidden van Christus wegen, laat u met God verzoenen. Want hem die geen zonde gekend heeft, heeft hij zonde voor ons gemaakt, opdat wij zouden worden rechtvaardigheid Gods in hem. Hier eindigt onze schriftlezing. Zalig zijn zij die het woord Gods horen en het bewaren. Amen. Gemeente, de tekst voor de prediking is uit deze tweede schriftlezing, 2 Korinthe 5, het 11e vers. Wij dan, wetende de schrik des Heren, bewegen de mensen tot het geloof en zijn goden openbaar geworden, doch ik hoop ook in uw gewetens geopenbaard te zijn. We gaan zingen als inleiding daarop bij de 82e psalm, het eerste en tweede vers. De inzameling van de gaven die nu volgt is een diaconiecollecte, bestemd voor het algemeen kerkenwerk en wel bijzonder voor kerk en samenleving. Volgende week zondagmorgen is de diaconiecollecte voor de vereniging Kinderzorg in Zwolle. Die zondag hoopt voor u voor te gaan, 's morgens dominee van Rootselaar uit Ermelo, 's avonds dominee Verduin uit Kampen. We herinneren u aan de oproep om deel te nemen aan de zendingsdag in Driebergen. Wilt u zich alstublieft dan ook zo gauw mogelijk opgeven voor de bus die daar gezamenlijk vanuit Epe naartoe zal gaan. En dan persoonlijk, gemeente, dat we vanaf morgen met vakantie zijn, voorlopig tot zaterdag 8 augustus. Als er reden is van blijdschap of verdriet in uw gezinnen om de kerkraad daarvan kennis te stellen, kunt u een van de ouderlingen in deze dagen daarvoor bereiken. Dit, zo de Heere wil, en wij zullen leven. We gaan zingen uit Psalm 82, het eerste en het tweede vers. Gemeente, deze zondagmorgen staan we opnieuw stil bij een van de teksten uit het Nieuwe Testament, waarin het geheim van de vrezen des Heren ons wordt geopenbaard. De eerste vraag die uit onze tekst rijst is deze: kan het geloof niet verklaard worden uit angst? Namelijk, de tekst luidt als volgt: wij dan wetende de schrik des Heren, bewegen de mensen tot het geloof. Op het eerste gehoor zouden we bij dit woord van de apostel kunnen denken aan een oproep om zich te haasten tot geloof te komen vanwege de schrik des Heren. Dus uit vrees, uit angst voor God. Kan het geloof niet verklaard worden uit angst? Is het eigenlijk niet eenvoudig zo, psychologisch gesproken, dat ieder mens bang is voor veel dreigingen om hem heen, in elk geval bang is voor de dood, en dat ieder mens ook bang is voor God? Wanneer wij God in ons leven zouden kunnen ontgaan, betekent het sterven in ieder geval God te ontmoeten. God, de grote onbekende, de grote leegte, de diepe achtergrond van het leven, het huiveringwekkend mysterie. Is het een wonder dat in alle godsdiensten der wereld de vrees een van de grondervaringen is? Wij zijn bang voor God, net als de inwoners in de oerwouden van Afrika en Amerika. Vanwege ons leven zijn wij bang voor God. We hebben schuldgevoelens. We hebben fouten gemaakt, onherstelbare misstappen begaan. En we zijn bang daarom God te ontmoeten. Van zulke angstgevoelens die in ons aller hart huizen, kunnen wij een gemakkelijk aanknopingspunt maken, bijvoorbeeld in de prediking. Mensen die toch al bang zijn, kinderen die toch al bang gemaakt zijn voor God, God die alles ziet, zo is het hun verteld zonder de uitleg van het evangelie. Kinderen die bang gemaakt zijn voor God en die misschien het helse vuur al hebben zien branden, waarin God de slechte mensen straffen zou. Het is niet moeilijk zulke angst nog eens extra aan te wakkeren. Bang zijn we allemaal diep in ons hart. De vraag is alleen: kunnen wij uit angst voor God werkelijk tot geloof komen? Op hem hopen en hem liefhebben. Kunnen wij God liefhebben omdat wij bang voor hem zijn? Of wat bedoelt Paulus eigenlijk met deze tekst? Wij dan wetende de schrik des Heren, bewegen de mensen tot het geloof. Ook dit woord, gemeente, kan niet verstaan worden wanneer het uit het gegeven verband wordt gelicht en op zichzelf wordt genomen. Dus wat gaan we nu eerst doen? We gaan samen het verband van onze tekst eerst naspeuren. Waar gaat het hier over in dit hoofdstuk, in de versen die hierop volgen? Het gaat over het oordeel dat sommigen hebben over het apostelschap van Paulus. Is hij wel een echte geroepen apostel? Komt bij Paulus niet te veel de mens zelf naar voren? Komt Paulus niet te veel met zichzelf naar voren? Binnen de gemeente van Korinthe was daarover blijkbaar gesproken en ook gevochten. Is Paulus werkelijk een geroepen apostel van Jezus Christus? Het gaat met andere woorden om het oordeel van sommige mensen over Paulus en zijn prediking. Nu zegt de apostel daarvan niet, Wat heb ik met zulk oordeel van mensen te maken? Ze zeggen maar wat ze willen. Hij worstelt met deze vraag. Hij verstaat dat het veel dieper gaat dan een oordeel over de mens Paulus. Dat hier werkelijk een oordeel wordt uitgesproken over het hart van het evangelie. Want Paulus, u weet het, heeft niets anders te verkondigen dan Jezus Christus en die gekruisigd. Een aanval op zijn apostelschap ervaart hij als het raken van het hart van het evangelie. En daarom begint Paulus niet zichzelf met kracht te verdedigen, maar hij zegt het volgende. En dan gaan we één vers terug, wat onze tekst betreft, de 10e vers. Daar zet het eigenlijk in. Dan zegt Paulus, we zien het dus voor ons, die aanval van mensen dat door elkaar heen praten, is hij wel een echte apostel, is hij het niet? Dan zegt hij, wij allen, en daarin klinkt een machtige bevrijding, wij allen moeten geopenbaard worden voor de rechterstoel van Christus. Immers, wij mensen komen er samen nooit uit, wanneer het gaat om het beoordelen van onze naast. Wie heeft nu werkelijk het laatste woord? Wij kunnen in onze kerk vandaag er ook wat van. Wat dat betreft zijn we veel verder weg dan we ons kunnen voorstellen. En is het nodig dat we veel meer wereldwijd om ons heen zien. De goede verhoudingen zien. Dat we onze energie niet verspillen aan bijzaken, wat we wel vaak dreigen te doen. Twistgesprekken die als inzet hebben, ja wat? Er wordt maar geoordeeld onder ons. Er worden wat een beoordelingen en veroordelingen uitgesproken. En wie heeft het laatste beslissende woord? Veel van zulke woorden van afkeuring komen, net als bij Paulus, ook nu in de richting van hen die een ambt mogen bekleden. En dan jezelf te gaan verdedigen is wel het slechtste wat er gedaan kan worden. Dan komt het ene oordeel tegenover het andere te staan. En uiteindelijk gaat een ieder zijn weegs. Dat is in de kerk een intens verdrietig gebeuren. Wanneer binnen de ene gemeente van Christus mensen hun eigen weg gaan. Daarbij elkaar al veroordelend loslaten. Wat zegt hier nu de apostel tegen deze achtergrond? Hij zegt, want wij moeten allen geopenbaard worden voor de rechterstoel van Christus. Wij allen. Dat is een ontzaglijke uitspraak. Ontzaglijk om aan te denken. Ontzaglijk vooral vanwege de troost. Stellen we ons namelijk eens voor, proberen we dat. Maar eigenlijk moeten we er ook weer niet aan denken dat wij door onze medemens zouden beoordeeld en ook geoordeeld worden. Dat mensen rond ons graf zouden staan en het laatste oordeel over ons leven zouden uitspreken. Een rechtbank van gemeenteleden die het ambt van Paulus zal beoordelen. Als je zo in handen van mensen zou vallen. De gedachte, gemeente, dat is bij u misschien ook zo, maakt mij nagenoeg wanhopig als ik daar alleen al aan denk. De bevrijding daarvan horen wij Paulus hier uitspreken. Wij allen voor de rechterstoel van Christus. U hoort, Paulus zondert daarvan zichzelf dus niet uit. Wij allen. Zijn critici en hij zelf zullen geopenbaard worden. Geopenbaard, dat betekent, eenmaal zal alles aan het licht gebracht worden. Heel het leven van een mens, al zijn gesproken woorden, onuitgesproken gedachten, zijn plannen, zijn oordelen. Al wat nu verborgen blijft, al wat nu de doofpot ingaat, alles waarvan nu gezegd is, uiteindelijk zand erover. Heel die dissonante symfonie van oordelen, beoordelingen, veroordelingen van de een over de ander. Alles zal openbaar aan het licht komen. in zijn ware gedaante zichtbaar worden, het binnenste buitengekeerd voor de rechterstoel van Christus. Dat is voor Paulus het uitzicht, de troost, de hoop. Wij allen. Christus heeft het laatste woord. God de Vader heeft aan de Zoon het oordeel, het laatste woord gegeven. Christus, dragende de wonden van het kruis in zijn lichaam, zal de rechterstoel beklimmen. En daarmee zal het oordeel, het vonnis, rechts geldig zijn voor God. De Vader zal oordelen door de woorden van de Zoon die als rechter komt. En dan, zegt de apostel, zal een ieder wegdragen. Dan zal een ieder wegdragen wat door het lichaam geschiet. Het zij goed, het zij kwaad. Dan zal een ieder mens, betekent dat eigenlijk in het Grieks, letterlijk zijn verdiende loon ontvangen. Wegdragen. Wat hij of zij in het leven, in het lichaam, door zijn aardse bestaan gedaan heeft. Of goed, of kwaad. Over het mensenleven van ieder afzonderlijk zal Christus het laatste woord spreken. En dan volgen de woorden van onze tekst. Wij dan, wetende de schrik des Heren. Wij dan, omdat wij weten, wil dit zeggen, hoezeer de Heren te vrezen is. En de Heren, dat is hier Christus, de rechter. Dus wij weten hoezeer Christus als rechter te vrezen is. Dus gemeente, de woorden de schrik des Heren, die betekenen hier in het verband dat wij Christus als de komende rechter van levenden en doden vrezen. Dat wij dat weten. Dat wij daarvan doordrongen zijn. Meer dan van iets anders wat te weten valt. Dat Christus Jezus het laatste woord over ons leven spreken zal en zeggen zal: het is goed of het is kwaad geweest. Paulus weet hier van het diepe ontzag, het huiveringwekkende gevoelen, wanneer Christus zal plaatsnemen op de rechterstoel die de Vader voor hem heeft opengesteld. De gekruisigde en opgestane Zoon van God zal het laatste oordeel uitspreken over elk mensenleven. Wij dan, wetende deze schrik des Heren, bewegen de mensen tot het geloof. Wij trachten ze te overtuigen, bedoelde de apostel dan, vanuit de vrezen van Christus als rechter, trachten wij mensen te overtuigen van de zuiverheid van ons apostelschap. Wanneer wij bestreden worden, aangevochten en veroordeeld, dan staan wij samen uiteindelijk voor de rechterstoel van Christus. En daarom bewegen wij de mensen tot geloof, om ons als apostel te aanvaarden, maar het wil dan zeggen om daarin Christus te aanvaarden als de van God gezonden in deze wereld. En zegt hij dan de woorden erbij, en wij zijn voor God openbaar geworden. Zo is hij als apostel voor God. Dagelijks ligt ook in deze strijd zijn hart voor God geopend. En weet hij, God heeft mij als apostel gezonden. Als apostel van zijn Zoon in deze wereld. Doch ik hoop ook in uw gewetens geopenbaard te zijn. Ik vertrouw, zegt Paulus, en hij ziet als het ware die gemeente van Korinthe voor zich terwijl hij schrijft. Hij ziet ze aan met de blik van de liefde vanuit de opgestane Christus. Ik vertrouw dat uw geweten net zo oordeelt als God over mij oordeelt. Dat ik een wettig geroepen apostel van Jezus Christus ben. En dus ook niemand verkondig dan de gekruisigde en de opgestane. Hiermee gemeend is het verband van onze tekst wat nader toegelicht. Staande te midden van oordelen en beoordelingen van mensen. En heel dat bruisende om hem heen van woord en tegenwoord. Weet de apostel van de rechterstoel van Christus waarvoor wij allen openbaar zullen komen. Dit woord voor ons leven. De rechterstoel van Christus. Toen wij gedoopt werden, is gebeden of wij ten laatste dagen voor deze rechterstoel van Christus zonder verschrikken zouden mogen verschijnen. Jongens en meisjes, dat is voor jullie gebeden toen je gedoopt werd. Of je voor de rechterstoel van de Heer Jezus zonder verschrikken zou mogen verschijnen. We gaan vanmorgen dat woord horen en de echte troost daarin mogen wij meenemen. We gaan bij het ouder worden, en nu klinkt er een stem naast om zo te zeggen, verstaan dat dit niet kan betekenen zomaar onbevreesd en zorgeloos op Christus als komende rechter toe te lopen. Integendeel, we herkennen de middeleeuwse mens in zijn gedicht Dies Irae, Dies Illa. Dat wil zeggen, dag des oordeels, dag des heren, alles zal tot as verteren zoals de profeten leren. Dag van schrik die aan zal breken als de rechter recht zal spreken en het kwaad op aarde breken. Zoals dat tegen het jaar 1000 er de schrik door Europa voer. Men dacht dat de dag van de wederkomst van het oordeel aanstaande was. Zo beleven wij nu tegen het jaar 2000 eenzelfde golf ook van angstgevoelens en van doemdenken wat door onze wereld vaart. Wat zegt het evangelie van dit alles? Het zegt, tussen deze oude wereld waarin wij nu leven met onze kinderen en de nieuwe schepping die beloofd is en die ook komen zal, is de witte troon gezet. En daarop zal gezeten zijn niet God de Vader, niet de Heilige Geest, maar Jezus Christus. De schrik des Heren. Want Christus zal het laatste woord spreken. Hoger beroep is niet mogelijk. De Vader zal in de Zoon het laatste beslissende woord spreken over ieder mensenleven. Het oordeel is dan definitief. Het geldt voor eeuwig. En dat doet ons huiverend vrezen. Dat is ook, om een voorbeeld uit onze samenleving te noemen, dat is ook waarom wij huiveren voor de doodstraf. Of huiveren wanneer we horen van executies, zoals in Iran. De straf is zo onherroepelijk, definitief. Als er al een menselijke fout gemaakt is in het proces, kan de straf nooit meer ongedaan gemaakt worden. Christus als rechter, dat is het laatste woord van God over ons leven. Daar komt geen woord meer naar. En als we dit zeggen, zegt u dus toch geloof als angst, zoals de jonge Luther, deze strenge rechter in zijn doodsangst vreesde en niets dan vreesde. Dus je moet eigenlijk toch, kinderen, van ons zich staande houden voor deze rechterstoel van Christus, als straks ons leven van binnen en van buiten wordt opengelegd. Dan laat de schrift die vraag horen, die taal van wie zal voldoen aan deze allerhoogste norm. Van een leven in volkomen liefde geleefd, voor God en de naaste. En dan is daar ineens de vraag van onze catechismus, onafvolgbaar verwoord in onze catechismus. Wat troost u de wederkomst van Christus om te oordelen de levenden en de doden? De troost. Troost is dan het antwoord dat ik in alle droefheid en vervolging met een opgericht hoofd hem uit de hemel verwacht als een rechter. Niet een vreemde, hem verwacht die zich tevoren om mijnentwil voor Gods gericht gesteld en al de vloek van mij heeft weggedragen. De rechter die komt, is dezelfde als de redder die gekomen is. En hier begint de troost werkelijk door te dringen. Namelijk Christus, wanneer hij het oordeel zal spreken, zal dat niet als een vreemde doen, op een afstand, zodat je als het ware weggeslagen wordt, maar als degene die zelf dit oordeel over zich hoorde uitspreken en die de uitgesproken straf zelf onderging. En gemeente, daar ontmoeten wij opnieuw die wonderbare troost in het neerdalen van God in Christus, zoals wij afgelopen zondagavond hoorden, over de voorbeden van Christus. Hoe wij een zieke bijvoorbeeld, een mens in nood, niet helpen en niet bijstaan en niet troosten, door al maar van een verre afstand toe te roepen, bid maar veel en houd maar vol met bidden, dat is als een hopeloze oproep, omdat ons gebed niet hoger komt dan het plafond van onze kamer, maar dat wij eenvoudig tegen deze zieke zeggen, de Zoon van God werd mens. Hij kent u in uw werkelijke nood, naar lichaam en ziel. En hij houdt het offer van zijn leven voor uw levens aan de rechterhand van zijn Vader, Christus die mens werd, die beneden ons kwam, die ons kent in onze diepste nood. En zo is er ook de troost in het komen van Christus ten oordeel. Dit oordeel, dit laatste, dit allerhoogste, daar heeft Christus zelf onder gestaan. Ook dat is niet vreemd voor hem, daar is hij zelf in geweest. Goede Vrijdag is de dag geweest. En het kruis is de plaats geweest. Het oordeel, het werkelijke oordeel van God over ons mensen is toen gesproken. En dat is een ontzaglijke uitspraak van het evangelie. Ook hier, gemeente, gaat de mens er weer radicaal buiten. Want de vraag is dan deze, wil iemand weten hoe God over ons oordeelt, over ons mensen, werkelijk oordeelt? Die moet niet kijken naar zijn medemens, die blijkbaar gestraft wordt voor zijn zonden, zoals wij dan wel eens zeggen of denken. Die moet ook niet letten op zichzelf en op de diepe wegen van het leven die we gaan, dat we misschien denken, hierin straft mij God. Maar wie wil weten hoe God werkelijk over de mens oordeelt, die zie op de gekruisigde Christus. Die zie Christus staan voor Pontius Pilatus in het gericht. Zie de mens. En u weet hoe God werkelijk over de mens buiten het paradijs oordeelt. De sterkte namelijk van dit oordeel, de sterkte namelijk van Gods toorn, zullen wij geen van allen dan ook kunnen kennen. Wij kunnen de weg van Gethsemane en Golgotha niet gaan. En in deze weg komt tegelijkertijd de volle liefde van God openbaar. Christus sterft voor ons als wij nog volop zondaars zijn voor God. God is nu bezig zijn laatste woord te spreken, zijn laatste liefdewoord te geven aan een verloren wereld. En zo zal Christus komen als rechter. Hij zal dan komen, zegt het boek Openbaring, met de toorn van het lam. Hoort u die combinatie? De toorn van het lam. Het lam dat de wonden draagt, dat staat als geslacht. Hij zal komen met ogen, zegt Johannes, als vlammenvuur. Maar wat is het voor een vuur? Het vuur zal branden als de heilige gloed, als de vurige liefde van de Zoon tot de Vader. Zoals altijd zal ook in de dag van het oordeel de Zoon geheel gericht zijn op zijn Vader. En dan zal de vlam der liefde, het verterende vuur van de Vader in de openbaring van zijn diepste en van zijn laatste liefdewoord in Christus, doorslaan in het oordeel. Verterend voor degenen die aan dit laatste woord van God voorbij gingen. En dat zijn de duivel en de antichrist en de leugengeest en al degenen engelen en mensen, die het harde woord van God in de Zoon versmaad en veracht hebben, tot en met hun laatste ademtocht. Hier klinkt het machtig evangeliewoord, de ernst van het laatste woord van de Vader. Want God heeft zijn Zoon niet gezonden in deze wereld, opdat hij de wereld veroordelen zou, maar opdat de wereld door hem behouden zou worden. En die in hem gelooft, wordt niet veroordeeld. Maar die niet gelooft, is alreeds veroordeeld, omdat hij niet heeft geloofd in de naam van de enig geboren Zoon van God. Gemeente, na deze uitleg vanuit de schriften, opnieuw nu die vraag naar ons toe, persoonlijk ook. Waarom de schrik des Heren? Waarom vrezen voor de komende rechter? Omdat het zo ontzagwekkend is de heilige gloed van de liefde Gods te zien branden, ook in de gestalte van de toorn. Dat is het wezen ook van de liefde. Er is een grens aan en dan slaat ze om in de toorn. Nog eenmaal zal de Vader de Zoon tonen aan deze wereld. Alle oog zal hem zien, ook degene die hem doorstoken hebben. En dan zal het vuur van de liefde, dat geheel verterende vuur van de liefde Gods in Christus, ook omslaan in heilige toorn. In een rechtvaardig oordeel, het laatste oordeel. Hoe een mensenwereld geloofd heeft, of niet geloofd heeft, dat het leven door God gegeven was, buiten onszelf in Jezus Christus. Zoals we de zon zien opgaan en daaraan kunnen weten dat het leven ligt buiten de wereld zelf, in de zon, in het licht en het leven van God. Met andere woorden, het laatste oordeel, gemeente, is het gevolg, het uiteindelijk gevolg van deze openbaring van Gods liefde. En omdat het laatste is van de openbaring van Gods liefde, daarom zal Christus het uitspreken en geen ander. Het vuur zal branden, verterend voor hen die deze liefde van God in Christus veracht hebben, die niet in de Zoon geloofd hebben. Een onzagwekkender oordeel is niet in te denken. Dat heeft dus niets te maken met het dreigen van straffen en van helle straffen op zich. Er is veel dieper nog. Het is het oordeel namelijk wanneer de liefde aan haar laatste grens is gekomen. En de liefde Gods de gestalte gaat dragen van de vlammende veroordeling. Als dat vuur gaat branden, dan zal de Zoon voor de Vader opkomen en recht spreken. Dan zal het genoeg zijn, het eindeloos spotten en spelen en spotten van het laatste der dagen, openlijk of in vroom verborgen vorm. Het spotten met de genade Gods in de gekruisigde Christus. We horen dat uit de Hebreeënbrief. Want zo wij willens zondigen, met opzet, bewust, nadat wij de kennis der waarheid ontvangen hebben, zo blijft er geen slachtoffer meer over voor de zonde, maar een schrikkelijke verwachting des oordeels en hitte des vuurs, dat de tegenstander zal verslinden. Wij dan, wetende de schrik des Heren, wetende hoezeer deze rechter te vrezen is, wanneer de gloed van de liefde werkelijk in toorn zal ontbranden. En in deze vrezen, wonderbaarlijk, ligt nu het evangelie en de echte troost verscholen. Want zo alleen gaan wij zonder verschrikking tegelijk de dag van zijn oordeel tegemoet. Waarom? Omdat niet een vreemde zal verschijnen. Maar het kruis zal worden geopenbaard aan heel de wereld, wat daar geschied is. In Christus werd allang in onze plaats het beslissende oordeel van God over ons leven uitgesproken. En de straf werd in hem allang gedragen. En zegt de apostel die nu in Christus gestorven is en met hem begraven is. Die ziet dat geheim, dat wonderbare oplichten. Door dat donkere graf heen de lichtstralen van de opstanding die daarachter ligt. En zo zien we ook achter dat laatste oordeel de lichtglans van de nieuwe schepping. En weten wij vol ontzag dat er geen andere weg is dan die nieuwe schepping van God, dan door dit gericht heen. Maar de vuurgloed van Christus' ogen, waarin de loutering zal worden gegeven, dat wat de zondvloed niet tot stand bracht, de volkomen loutering van de schepping, dat zal achter dat vuur zichtbaar worden, de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. En daarom dat opgerichte hoofd van de gemeente van Christus in deze wereld. Achter deze rechter zien wij de contouren van Gods eeuwig koninkrijk verrijzen. En dat maakt ons zo onuitsprekelijk, zo ontzagwekkend verheugd. We zijn zo blij als een kind voor God zelf, dat hij dan zijn schepping opnieuw in volle glorie zal ontvangen. De schrik des Heren. Zulke ontzaglijke dingen staan te gebeuren als de rechter, die nu de redder is, komen zal. Het is een verheuging, zegt Psalm 2, met beving. Beide samen, je beeft ervan, van blijdschap. We kennen het menselijk verschijnsel wel, dat, het is maar een voorbeeld, dat iemand van pure schrik, of van verdriet, of zelfs van angst, in lachen kan uitbreken. Dat kan natuurlijk heel vreemd overkomen, maar dat kan gewoon gebeuren. Het is maar een beeld. Er zijn ook geen woorden voor. Maar dit is nu eigenlijk de vrezen des Heren. Als het verwachten van de komende rechter. We beven geheel bij de gedachte alleen al. Dag van schrik die aan zal breken. Maar het is tegelijkertijd ook de lach van de intense vreugde. Nu komt dan alle ellende. Aan de duisternis en aan de dood, aan de verschrikking voor God zelf, eindelijk een einde. Alles wordt nieuw, de hemel en de aarde. Dat is de schrik des Heren. Een verheuging met beving. En het is gemeente vanuit deze vrezen dat Paulus mensen beweegt tot het geloof. Mensen in beweging brengen, mensen trachten te overtuigen. Mensen tot andere gedachten brengen. Kunnen wij dat, elkaar bewegen tot geloof? Door hard te gaan schreeuwen, alsof daardoor onze hoorder eerder overtuigd zal worden. Door op zijn gevoel te gaan inspelen, zodat hij tot tranen bewogen wordt. Door te gaan dreigen of door angsten te gaan oproepen. Voor God en de eeuwige straf. Wij kunnen gemeente daar niet in geloven. Dat hebt u al lang begrepen. Wij geloven helemaal niet dat wij mensen, dat we mede mensen kunnen bewegen tot het geloof. Want wij belijden de hardheid van het mensenhart immers. Wat we van nature zijn. Hoe kunnen wij dan geloven dat wij een versteend hart zouden kunnen bewegen? Het geheim van de apostel, en dat is ook het geheim waarom we hier mogen staan, is dat hij zegt dat wij weten dat we allen geopenbaard worden voor de rechterstoel van Christus. Dat wij weten hoezeer Christus als rechter te vrezen is. Dat hij zo de mensen beweegt, vanuit Christus. Dat hij zegt, wij staan allen onder hetzelfde oordeel van Christus. En als we dat nu weten, moet u eens nagaan, al die mensen die normaal met elkaar in gesprek zijn, die het niet met elkaar eens zijn, wie heeft het laatste woord? De voorzitter sluit de vergadering, het laatste woord is gesproken. Wie heeft het laatste woord? Buiten wordt nog verder gesproken. Het gaat door. Wie heeft het laatste woord? beseffende, zegt de apostel, dat u al deze mens, wij allen, zullen staan voor de rechterstoel van Christus. Als we daaruit nu samen leven, als uit een vaste grond, dan bewegen wij elkaar tot geloof. Dan bidden wij van Christus wegen, alsof God zelf door ons bad, laat u toch met God verzoenen. In de gemeente van Christus is er altijd hoger beroep dan het mensenwoord, het ene tegenover het andere. Binnen de kerk worden wat de meningen geuit. Ik vind en ik denk. En de ene opvatting komt tegenover de andere te staan. Het is links, het is rechts, het is licht, het is zwaar. Aanvallen op Paulus' apostelschap. Wie verdedigt de apostel? Moet hij het zelf soms doen? Het zal weinig indruk maken. Het zal het negatieve oordeel over hem alleen maar versterken. Wij dan, wetende, dit wetende, geweldig woord van bevrijding. Dit is het evangelie. Dit wetende, niemand van ons spreekt het laatste woord. Voordat wij ooit uitgesproken zijn, en we raken nooit uitgesproken en uitgetwist, heeft God de Vader het laatste woord aan de Zoon gegeven. Hij zegt, mijn Zoon, spreek nu het laatste woord. Hij zegt tot de wereld, mijn Zoon heeft het laatste woord. Zoals hij ook het eerste heeft. En dan zullen we verstommen, ja wij allen. Dan pas zal het stil worden op aarde en in de kerk. Daarvan wetende, daarheen levende, bewegen wij mensen. En daarin zijn we vervolgens met Paulus ook bevrijd van het oordeel van mensen. Dat is het volgende geheim wat door deze tekst ons toevloeit als een bevrijding, als een geschenk. Wij zeggen dan met Paulus, wie mij zal beoordelen is de Heere. Dat betekent allerminst een onverschillige houding tegenover mijn naaste. Zo van, hij zegt maar over mij wat hij wil. Dat is het niet. Maar het is de bevrijding van 's mensen overlast. En die kan onnoemelijk zwaar drukken. Want onder het oordeel van mensen is namelijk niet te leven. Velen van ons gaan, dat is in de gesprekken duidelijk geworden, meer dan ze zelf beseffen, bedrukt en zorgelijk door het leven. Dat is op hun gezichten te lezen. Omdat ze zo gekomen zijn onder het oordeel van een medemens. Ze zitten letterlijk onder de mensen. Daar moeten wij niet gering over denken. Dat kan een onnoemelijke last zijn. Welnu, dit woord van Paulus, dit woord van Christus, mag betekenen een bevrijding van zulke overlast. Namelijk, mensen zullen ons niet oordelen. Wist u dat we binnen onze kerk soms erg bang zijn voor elkaar? Bang voor het oordeel van een medemens? Eigenlijk nog meer dan voor het oordeel van Christus. En dan weet u gelijk wat er mis is. Als we banger zijn voor het oordeel wat de mensen ervan zullen zeggen, of hoe Christus ons zal beoordelen. Soms kennen we elkaar te goed vanuit het verleden en werpen elkaar dat verleden zomaar voor de voeten. Er wordt geoordeeld over avondmaalgangers en over levensgedrag. Dit vertroostend woord spreekt de apostel in Christus naam. Het laatste oordeel is aan Christus. Wat is dit een bevrijding? Wat is een blijdschap in deze wetenschap gelegen? We staan rond een open graf. En wij mensen zouden samen het leven van de gestorvenen moeten beoordelen. Dat is een ontzaglijke gedachte. Oordelen over leven of dood van een medemens. Het gaat onze macht natuurlijk ver te boven. En nu zeggen we gelukkig. Laten wij gemeente daarom ook midden in het leven niet op het oordeel van Christus vooruitlopen en hem voor de voeten lopen. Laten wij veel meer ontspannen vanuit het evangelie met elkaar omgaan. Dat wij zeggen, het beoordelen van onze naasten behoort eenvoudig niet tot onze roeping. Wij mogen wel andere dingen doen. Laat het koren rustig met het onkruid opgroeien, samen tot de dag van de oogst. Simpel gezegd, waar bemoeien we ons eigenlijk mee? Hebben wij niet meer dan voldoende aan onszelf? Namelijk dat ons leven geheel gericht blijft op de komende Christus, de rechter die de redder is. Vrijding. Er is nog een bevrijding in dit woord. Die willen we u ook noemen. Het kan namelijk zijn dat er wel geroepen worden tot een oordeel over onze naaste om dat uit te spreken. Zoals vanuit het ambt. Of eenvoudig een rapportcijfer vaststellen. Een oordeel over een leerling. Een sollicitatiegesprek voeren. Een oordeel over een medemens. Ook om dan te weten, als we voor zulke beslissingen in het leven staan, nooit spreken wij mensen het laatste woord. Het laatste oordeel over onze naaste niet. Als dat tot ons hart doordringt, dan komt er iets in ons hart van wat de Heer Jezus zegt, zij niet bezorgd tegen de dag van morgen, een bevrijding. Dat betekent werkelijk het verstaan van het evangelie. Dat wij, als wij oordelen en daartoe geroepen zijn, nooit het laatste woord over een mensenleven hoeven uit te spreken. En daarom mogen wij gemeente veel meer ontspannen met elkaar omgaan dan we gewoonlijk doen. Mag dit vanuit dit evangelie woord. Ook wanneer het de beoordeling van ons eigen leven betreft. Onszelf beoordelen. We zijn ernstige mensen. We zwoegen heel wat af in ons leven. Maar we komen met niets klaar. Als we onszelf moeten beoordelen in de week van voorbereiding voor het heilig avondmaal. U weet, dan begint het daarmee dat we bij onszelf bedenken onze zonden en vervloeking. En waar eindigt het mee? Dat de toorn van God tegen de zonde zo groot is, dat hij die aan Christus heeft gestraft. Hoort u, voordat we ooit tot op de bodem van onze ellende put zijn gekomen, is alweer het kruis van Christus verschenen. En dat geeft die wonderbare levenshouding vanuit het evangelie. Het is nooit oppervlakkig. We lopen niet zomaar de rechterstoel van Christus tegemoet. Het is in de vreze des Heren. Het is in dat diep ontzag voor de Zoon van God. Maar het is tegelijk de ontspannenheid zoals een kind. Het laatste woord heeft de Vader in de Zoon. Alles zal door het vuur heen gaan. Wij volbrengen hier niets echt in deze wereld. Alles zal onderworpen zijn aan het vlammend oordeel van de Zoon des Mensen. En daarmee verliest ons leven en ons werken die krampachtigheid en die gespannenheid waarvan onze gezichten zo vermoeid kunnen staan. Wij geven al ons werk, heel ons leven, ja onszelf met lichaam en ziel, over aan Christus, de komende rechter. En intussen mogen wij iets doen. Een stukje tijd en een stukje ruimte vullen met de liefde die de Heilige Geest uitstort in onze harten. Wij volbrengen voor God niets, want het is volbracht. Voordat wij klaar konden zijn met de dag van ons leven en zeggen, nu heb ik iets volbracht, zal Christus ons tegemoet komen in het uur van onze dood, in de dag van zijn wederkomst. Wij dan, wetende de schrik des Heren, leven als stervende de oogst tegemoet. Ja, mijn kind, in het uur van de doop is dit voor je gebeden. Dat je zonder verschrikken voor de rechterstoel van de Heer Jezus zou mogen verschijnen. Zonder verschrikken. Dat is niet brutaal. Dat is niet vanzelfsprekend. Maar dat is met dat diep ontzag waarmee een kind kan opzien naar de Vader. Groot en sterk is Hij, maar zijn hand houdt de mijne omvat in de geborgenheid van de liefde. En daarachter zien we de omtrekken van de nieuwe schepping. Stil maar, wacht maar, alles wordt nieuw, de hemel en de aarde. En het kind zal spelen op de straten van het Nieuw Jeruzalem. Het kind zal zijn handje uitstrekken naar het hol van een slang en zal daarmee spelen. Dat is wat Paulus hier bedoelt om tot kinderen, kleine en grote, te zeggen. Wij dan wetende de schrik des Heren, uitziende naar hem die komen zal, bewegen de mensen tot het geloof. Met het diep ontzag van de vrezen des Heren, gelooft zij Jezus Christus met diepst ontzag. Amen. Psalm 76, het vierde en vijfde vers. Gij vreselijk zijt gij in het gericht. We zingen Psalm 76, gemeente, vers 4 en 5. Gemeente, wij gaan danken en bidden, ook voor elkaar voorbeden opdragen. We denken aan onze zieken die thuis zijn, onze zieken in de ziekenhuizen, mevrouw, en de kleine, laat ons danken en bidden. Groot en heilig God, laat dit woord, dit evangeliewoord, geschreven zijn in onze harten met letters van uw Heilige Geest. Dat wij met onze kinderen, te midden van het doemdenken dat rondom ons is, en ook in ons huis, verstaan waarom het nu werkelijk gaat. Hoe gij God zijt, gekomen zijt en zult komen. We danken u dat we niet op elkaars angsten hoeven in te spelen, maar dat wij een ander en beter woord mogen verkondigen. Dat uw lieve Zoon zal komen. Maar dat dan ook de grens van de liefde bereikt is. En dat het vuur ook eeuwig branden zal in de buitenste duisternis. Voor het rijk van de boze. O, dat wij gevonden worden in die dag voor de rechterstoel van uw Zoon, gewassen in zijn bloed van al onze zonden, dat wij dan mogen ingaan in de nieuwe schepping die in hem is aangebroken, dat wij dan met onze kinderen mogen komen tot de allerhoogste lofprijzing van u de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Heere, geef ons als gemeente nu het diep besef dat we zullen ophouden met het beoordelen van onze naasten als we daar niet toe geroepen zijn. Maar dat we allen weten, allen te zullen staan voor deze witte troon van uw heilige liefde. Doe ons nu reeds verstommen en onszelf neerwerpen aan uw troon. Doorgrond mij, o God, en ken mijn hart. Zie of bij mij een schadelijke weg is en leid gij mij op de eeuwige weg. Laat ons zo allen samen heen gaan in de gemeenschap der heiligen, in de vreugde, de blijdschap van uw evangelie. Wij bidden u voor hen die in de diepte wonen. We dragen aan u op al onze medezusters en broeders in verdrukking, vervolging, in nood. Ook in onze gemeente, in de diepte van het ziek zijn, bidden u ook voor mevrouw Kruk, dat ge ons dan met lichaam en ziel beide geheel wil doen rusten in het eenmaal volbrachte werk van uw Zoon. Dat we daar de grond vinden en de rust voor ons hart, de geborgenheid zonder welke wij niet kunnen bestaan voor u. We bidden u voor allen van wie wij de naam niet noemen, maar die een nameloos verdriet, eenzaamheid of angst hun levensweg gaan. O God, ontferm u, gij die kunt troosten, werkelijk, ten volle en in de diepte. Ontferm u over de nood der wereld, de nood die ons verbijstert, waaraan wij deel hebben, onze schepping, onze wereld die uw schepping is. We bidden u voor uw volk Israël, maar ook voor de Palestijnen, de Arabieren, Libanon, Syrië, Egypte, alle landen van het Midden-Oosten en van deze wereld, mensen geschapen naar uw beeld en gelijkenis, ontwricht door de zonde en haar gevolgen. Heere, denk aan uw verbond en belofte, dat gij het nieuw zult maken. Verwoest het rijk van de boze en doe uw koninkrijk komen, ook in de dienst van de zending en evangelisatie. Zegen allen die daarin uitgaan, ook in het binnenland, ook in het werk rond de campings, onder mensen die een vakantie doorbrengen, om hen dat ene evangeliewoord toe te betrouwen. Jezus Christus, de Zoon van God, de Redder der wereld. We bidden u voor onze overheid. We doen voorbeden voor onze koningin en haar huis, en voor allen die ons regeren. Wij bidden u voor hen die deel hebben aan de bewapening, die in dit ontzagwekkende tijdsgewricht geroepen zijn tot verdediging van vrijheid van het volk. Geef hen geloof en hoop en liefde in hun verantwoording die onmenselijk zwaar is. Wij bidden u voor hen die werken in de diensten der barmhartigheid, ook vandaag in de ziekenhuizen, de inrichtingen, de verpleeghuizen. Wij bidden u, o God, voor onze kinderen, dat wij ze niet banger maken dan zal zijn wellicht, maar dat wij ze troosten met dit evangeliewoord van de komende Christus, zodat ze geborgen zich weten in deze ontzaglijke tijden, de geborgenheid mogen kennen van het ouderlijk huis, maar wat meer is, de geborgenheid in de doorboorde handen van uw Zoon. Hoor ons in zijn naam, hij die ons heeft leren bidden, onze Vader die in de hemelen zijt. Uw naam worden geheiligd, Uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel, als ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood. En vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid. Tot in eeuwigheid. Amen. Psalm 75, derde en vierde vers. Psalm 75, wij zingen vers 3 en 4. Gemeente, de dienst van vanavond om 7 uur hopen wij met elkaar Genesis 12, vers 10 tot 20 voor ons te mogen hebben, de geschiedenis van Abraham. Wij wensen u allen, ook als u met vakantie uw tijd hier in Epe op omgeving doorbrengt, een goede en gezegende tijd toe, ook namens de gemeente van Christus hier ter plaatse. Gaat allen heen naar uw huizen, naar uw verblijf in vrede en draagt erbij, ook zij die thuis met ons zijn verbonden, de zegen des Heren, de genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest zijn met u allen. Amen.